4 of 5. Ik begin met opzieners en dienaren. En Ludwig Gorter was gekomen, als ik het zo even netjes mag zeggen, bij bladzijde 5, orde in de uitgeroepen gemeente. Nou, ik neem nog even een stukje van die aanloop uit de tekst en dan gaan we daar vandaag met elkaar aan gaan we eraan beginnen. Ik heb ook laten kopiëren alvast zeg maar deel 2 van de tekst. Ik weet niet of ik daar überhaupt aan toe kom. Ik zou het heel erg graag willen, want er zitten een paar hele fijne, mooie dingen in om goed met elkaar te bekijken. Maar het is gewoon goed om met elkaar te gaan beginnen. Mijn naam is Anders van der Wal en deze studie in de Filippenzenbrief wordt gegeven in gemeente Emenaezer in Rotterdam. Fijn dat u hier bent in de zaal. Fijn dat u luistert of op een ander moment de tekst hoort. En laten we beginnen met gebed en dan gaan we met elkaar lezen. Vader, dank u wel dat ik me moest voorbereiden, vader, of dat ik me mocht voorbereiden. Dat u die tekst geeft in ons midden, vader. Niet om met haast door te lezen, maar om daar gewoon ons in te verdiepen. En het van u te verwachten dat u ons leidt door uw geest en doorzicht en inzicht geeft. En ik dank u, vader, dat bij datgene wat we mogen horen, op u mogen zien, van u mogen verwachten. Dank u wel voor een ieder die hiermee bezig is, vader. Mag het uitwerken in het leven van de gemeente, maar ook in het leven van een ieder persoonlijk. Vader, tot lof en eer van u en uw naam. Dank u wel voor wie u bent. Vader, dat u uiteindelijk zult zijn God, vader en redder van de totale schepping, vader. Dank u wel dat u dat in ons leven hebt neergelegd. En dat ons dat draagkracht geeft en zicht op u, op wie u bent ten diepste. Uw grote hart, vader, dat allen insluit, vader. Dank u wel voor alles. Gaat u gaat geven vanavond, leidt u alles in Jezus' naam. Amen. Ik ga er gewoon vanuit dat u de inleiding gehoord hebt. De brief van Paulus aan de Filippenzen tot verheerlijking van God de Vader. En we zijn aanbeland op bladzijde 4... Eigenlijk op bladzijde 5, maar ik begin even met dat stukje te lezen waar als opmerking bij staat, als titel bij staat, opzieners en dienaren. En ik denk dat je mag beseffen, hè, als ik even vers 1 tot en met 4 lees, of laat ik vers 1 en 2 lezen, want straks kom ik aan de rest toe, dan begint dat en ik lees de Nederlands concordante vertaling. Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Als je nu even kijkt naar wie geschreven hebben, dan zijn dat Paulus en Timotheus en hoe noemen ze zichzelf? Slaven. En aan wie is de brief gericht? Aan de heiligen in Christus Jezus. Tezamen, en dat wordt specifiek even genoemd, met opzieners en dienaren. En dan is heel wezenlijk, dat hebben wij mogen ontdekken, en ik bedoel het niet met wij zij te denken, maar dat hebben wij mogen ontdekken, en dank ik vader elke dag voor, dat we horen mogen in ons leven, dat evangelie van genade en liefde en verzoening, en dat de auteur daarvan door God geroepen is. Dat is Paulus. En je zou kunnen zeggen, zijn naam is zijn programma. En wat is dan zijn programma? Dat is in het dienstbetoon van Paulus. En ik geef even kort wat teksten aan, om aan te geven van, als je dat hoort, kijk daar misschien nog eens verder naar. Maar in Efeze 3 staat dan, als je dan kijkt, waar gaat het bij Paulus om? Als jij nou zegt, zijn naam is zijn programma. Nou, het gaat in zijn bediening, in het dienstbetoon van Paulus, om de genade van God. En wie is die Paulus dan? Dat is de verkondiger, apostel en leraar van de heidenen of van de natieën, zoals wij dat graag zeggen. En ik denk dat het heel bijzonder is als je zijn brieven leest, dat je dat machtige evangelie hoort, dat je versterkt en dat je vertroost en bepaalt bij wie hij is. En ik denk dat het mooie is van zo'n brief met elkaar bestuderen. En daar moet je geen haast mee hebben. Ik zal straks kijken als ik eraan toe kom dat ik je wat opdrachten geef. Ga nou gewoon eens zelf aan het lezen en pak nou eens op wat er door Paulus wordt gezegd en herken je dat dan? He, maar het is gewoon heel bijzonder om dat met elkaar te lezen. En het gaat om, eigenlijk heel kort gezegd, de orde in de uitgeroepen gemeente. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, als je kijkt hoe in de kerken, hoe in allerlei kerken de gemeenten gebouwd zijn, opgebouwd zijn, gestructureerd zijn, dan zie je dat datgene wat je dus ziet in kerken, die orde die er is, die kom je eigenlijk niet terug, niet tegen in de schrift. Er bestaat geen enkele kerkelijke gemeente met meer dan één bisschop of opziener zoals de gemeente te Filippi had. En er worden een aantal mensen genoemd, in Efeze 4 vers 11 doet Paulus dat, apostelen, profeten, evangelisten, herder en leraars. Maar daarnaast waren er ook opzieners en dienaren en oudsten. Een dienaar om te dienen, een oudste om voor te staan. Nou zie je dus dat een heleboel verwarring ook ontstaat in het gebruik van die termen. Maar waarom gaat het nou? En dat was echt iets waar ik heel graag met u aan wil gaan beginnen. Maar als eerste markeringspunt, het gaat in de Filippenzenbrief om dienen. Niet om voorstaan, niet om leiding geven. Daarom noemt Paulus ook in zijn aanhef niet de oudste. Want het gaat, en ze zullen het best in de praktijk gefunctioneerd hebben, natuurlijk. Maar het gaat om dienen. En daar is die brief heel goed, heel fijn bij om dat nou eens met elkaar te lezen. En als je nou kijkt naar wat is dan de orde die God geeft in de uitgeroepen gemeente, dan staat er in uw werktekst als eerste het begrip opzieners. En daar kan ik heel uitgebreid bij stilstaan, maar nogmaals, ik ben zo vrij om te wijzen, wilt u meer weten, wilt u op uw gemak het allemaal nog eens bekijken, vraagt u dan de werktekst aan of downloadt u die, en het is gewoon goed als je luistert, die tekst voor ogen te hebben. Want het is niet dat u vanavond een avond luistert en daarmee soit. Maar het is eigenlijk luisteren en ik hoop eigenlijk ten diepste dat u denkt van, wacht even, ik ga nog even zelf door. Want er staan dingen in die dat heeft niks te maken met allerlei. U kunt gewoon die brief openslaan en gaan lezen. En ik denk dat het mooie is. Het gaat om dienen en daar willen we allemaal meer van weten. Dus het gaat er gewoon om, als je kijkt naar hoe de kerken, de kerkelijke organisaties in elkaar zitten, dan zie je dat model, de manier waarop de schrift daarover spreekt, dat niet tegenkomt in de schrift. En ik denk dat de brief aan de Filippenzen al laat merken van dat Paulus dat wist. Daarom worden de opzieners en dienaren opgewekt de ootmoedigheid van Christus na te volgen. Dat is eigenlijk, vader, hier ben ik. Ik sta totaal tot uw beschikking. En Daten noemde dat verleden keer. Het is eigenlijk de eenheid die er is, die mogen wij met elkaar uitleven. Praktijk laten worden. En dan staat er, opzieners en diakenen, dienaren, worden opgewekt. Gebruik bewust even dat kerkelijke model woord. De ootmoedigheid van Christus na te volgen. Ik zou me eens kunnen voorstellen dat je nu voor jezelf zegt, het is maar goed dat hij me niet naar voren haalt en vraagt van, leg ons eens even kort uit wat jij voor begrip hebt en beeld hebt van ootmoedigheid. Maar het is wel goed om dat goed voor ogen te hebben. De ootmoedigheid van Christus. Dat is misschien schools, maar zo bedoel ik het zeker niet. Maar ik kan me voorstellen dat u zegt van, hey, ootmoedigheid, daar moet ik nog eens een keertje naar kijken. Anders ga je denken, dat zie ik bij mezelf, ik geef je zo vaak antwoorden in gesprekken. Ik had zo'n gesprek deze week met een voorganger van een bepaalde gemeente. En dan spreek je met elkaar over datgene wat ons nou maakt wie we zijn. En dan heb ik altijd de neiging van, ja, ik zeg dit woord ootmoedigheid nou wel, als voorbeeld nu. Maar besef je ook wat de schrift zegt ervan. Dus behalve dat, dus ga nou, volg die ootmoedigheid van Christus na. Dat is de eerste opmerking die ik mee wil geven vanuit de tekst. En de tweede is, en dat komen we in de loop van de komende maanden komen we daar aan toe. Dat staat dan in Filippenzen 3. En Paulus spoort ze aan, volg mij na. En wijs alle aardse eer af. En als je dan kijkt naar kerken, naar de bisschoppen, naar de diakenen, hè, naar al die zaken meer, dan denk ik, de schrift is zo zorgvuldig wat over hoe het zou moeten zijn. En als ik dan naar Paulus kijk, naar de begrippen die hij noemt, hè, maar ik wil gewoon weten, wat zegt de schrift? En als ik het dan heb over een opziener, dan kan ik wel allerlei dingen bij bedenken, maar wat is nou de juiste inhoud van dat woord? En als je dan kijkt naar de Griekse woorden die er staan, en ik ben blij dat ze in die tekst staan, want ik zou bijna zeggen, de een pakte dit uit en de ander pakte dat uit, maar dan zie je dus daar een aantal woorden, episcopeo, en zo volgden nog een aantal woorden, en dan moet je eens kijken, en dat is het even waar ik u bij wil bepalen, wat is nou het trefwoord? Wat vertelt jou nou wat je ervan moet begrijpen als je het woord tegenkomt, opziener? Dan zou het fijn zijn als het trefwoord meespreekt, meeklinkt. He, dat heeft te maken met, ik zeg het even letterlijk, toezien. Op opmerken staat er letterlijk, toezien. En als je toeziet, he, dan zorg je ervoor dat mensen ja, bij de les blijven. Dat je doorhebt, hey, hoe zit het in jouw leven? He, en ik denk dat het gewoon goed is om dat te lezen. U komt dat onder andere tegen, dat toezien, in Hebreeën 12 vers 15, waar staat, ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. En zo zie je steeds een aantal zaken genoemd worden dat te maken heeft met zie nou toe. En als je nou hebt een ander begrip, ik denk nou bijvoorbeeld aan een tekst uit 1 Timotheüs 3 vers 1, waar Paulus zegt, dit is een betrouwbaar woord, indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. En dat opzienerschap is dus iemand die toeziet, die opmerkt hoe het zit, die fijngevoelig is en noem alle dingen maar op. En zo krijg je steeds van die begrippen, en we hebben het net gelezen in onze tekst, met opzieners en dienaren, Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met de opzieners en dienaren. En als u de teksten die u daar vermeld ziet staan, in de tekst voor uzelf eens rustig doorleest, dan gaat zo'n tekst tegen je spreken. Nou ja, goed, dat woord, wat we nou een aantal keer genoemd hebben, achter het woord opzicht, dat is een Grieks woord, dat wij terugkomen in het woord bisschop. En misschien heeft u ook wel eens, als u een Rooms-Katholieke achtergrond hebt, of daar wel wat van weet, wel eens gehoord de term episcopaat. En met episcopaat wordt dan de groep bisschoppen bedoeld. En als je dan kijkt van wat wijst Paulus nou in de schrift, wat betreft een episcopus, wat betreft een opziener, dan is dat eigenlijk iets van een dienaar. Die erop uit is, niet om de baas te spelen, in essentie degene is die in ootmoed, dan krijg je dat, zoals de Heer, de heilige dient. En ik denk dat zo'n beetje dat eerste is wat u moet meenemen. Dus als er dus opziener staat, dan betekent dat het te maken heeft met opmerken. Dat je bijvoorbeeld bijzondere aandacht aan iets besteedt of bijzondere aandacht aan iemand geeft. En wat is dan de taak van een opziener? Wat is zijn dienstbetoon dan? Nou, dat is eigenlijk de leden van de gemeente bezoeken en hen hoeden. Eigenlijk lijkt hij daarmee op de herder. En als Paulus dan in Handelingen 20 daar de gemeente ontmoet, dan schrijft hij later, zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Dus ik denk dat het niet alleen gaat om, zoals mensen willen zeggen, nou het gaat om, mijn taak is alleen maar het woord van God neerleggen en de rest dat moet je zelf maar doen. Maar ik denk dat de schrift heel duidelijk aangeeft op welke wijze je hier mag staan, je hier mag zitten, je mag luisteren naar dat wat er staat. En wat is dan de bedoeling? He, als er nou opzieners zijn, he, en je denkt even aan bijzondere aandacht aan iets of aan iemand geven, he, dan is een opziener ook iemand, niet alleen die het niet gaat om ik ben opziener op zijn taak, maar een opziener is iemand die de ander, die God naast hem zet, het lid van de gemeente, dat hij die dient. He, dus een opziener is ook, als je het zo mag zeggen, een opziener is ook pastoraal bezig. En ik denk dat het goed is om dat te beseffen. En dan staat dus een hele mooie zin in de voorbereidingstekst. Degene die in die dagen voor de Heer werkzaam waren en van het evangelie moesten leven, moesten hun uiterste best doen om niet over de heiligen te heersen. He, dus opzien of besturen is compleet iets anders dan heersen. En ik denk dat het heel goed is om dat je te realiseren. Want telkens weer, en het geldt niet alleen degene die dat spreekt van het podium, of in een bijbelstudie, of in een pastoraal gesprek, of op welke andere manier dan ook, elk een van ons die de schrift open doet, zoals wij de Filippenzenbrief nu hebben openliggen, die laten ons zeggen door wat er staat geschreven. En dat is heel belangrijk. Het besturen van een gemeente is een lokale aangelegenheid die op de schouders van ouders rust, ja. Maar heel scherp zegt Paulus in Efeze 1 vers 22 en heel duidelijk zegt hij in Colossense 1 vers 18, er is er maar één Heer. Gods woord kent geen andere Heer over de gemeente dan onze Heer Jezus Christus zelf. Hij is het hoofd van de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. En als dan de woorden voorbij komen, als oudste, als opziener, als herder, als leraar, dan is dat niks. Dan is dat niet iets in de zin van een kerkelijk ambt, maar het is gewoon van datgene waartoe God die oudste heeft geroepen. He, die oudste is een opziener die opmerkelijk is, die bijzondere aandacht besteedt aan zaken en aan mensen, aan hun broeders en zusters. En tegelijkertijd is hij ook iemand met een herderlijke functie. En daarnaast zijn er oudsten die een gave hebben om onderwijs te geven. Met andere woorden, het zou heel goed kunnen, zegt nochtans in zijn tekst, dat al die zaken die ik net noem, verenigd waren in Paulus zelf. Kijk, iedere leek, dus iedereen in de gemeente mag een dienaar zijn. En het kan dat na verloop van jaren iemand als opziener of als oudste kan functioneren. He, en al die dingen meer. Maar het is zo ontzettend wezenlijk. He, als je kijkt naar de gemeente die Paulus stichtte, dan stond er niet één onder één menselijk hoofd. Dus je zou kunnen zeggen, al de dienaren van die gemeente, al die opzieners en al die oudsten waren lokaal, dus in hun eigen gemeente actief. En die hadden geen andere of geen enkele autoriteit over een andere gemeente. En dan krijg je een heel mooi punt. En dan heb je tegelijkertijd, als je nu kijkt om je heen, dan zie je een stukje van die onderlinge verdeeldheid, van die elkaar bijna soms bestrijdende kampen. Er is er maar één die het voor het zeggen heeft, het gaat me alleen maar om hem, om de Heer. Dat is het hoofd van al die gemeenten, die vroege christengemeenten. En het ging goed, zolang die gemeenten contact hielden met dat hemelse hoofd en niet van zijn woord afdwaalden. En ik denk dat dat toch begrippen zijn waarvan ik denk, hé, daar wil ik eens diep zelf met vader over praten. Maar ik denk dat het gewoon goed is om ons dat te realiseren. Wie heeft het voor het zeggen? Er is er één die het voor het zeggen heeft. Dat is onze Heer. Hij is het hoofd van de gemeente. Er is geen enkele andere Heer dan onze Heer Jezus Christus zelf. Echt wat Paulus zegt, en onderstreep ik, hoofd van de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Kijk, bij de Israëlieten zie je een gemmelijke moment. Dat zei ik tegen God zeggen, ja, we willen eigenlijk een koning die je kan zien. We willen een mens als koning. En dan zie je in de vroege christengemeente ook, dat men allerlei mensen ging aanstellen. Allerlei concilies hielden en synoden en conferenties en bisschoppen benoemde. Maar het heeft er niet toe geleid dat er één lichaam ontstond. Maar het heeft veel eerder geleid tot verdeeldheid. En ik denk gewoon, wat zeg ik nou, ik denk gewoon. Maar die brief van die Filippenzen, misschien maak ik er wel een leesrooster van. Die zou je gewoon eens op je gemak moeten lezen. Ik denk wel eens, ik zie het bij mezelf ook, van hé, dan mag ik spreken. Dan ben ik me aan het voorbereiden. En al voorbereidend kom je in een heleboel zijweggetjes terecht natuurlijk ook. Die steeds helderder maken wat datgene is wat God wil gezegd hebben. En ik denk, dat moet toch nog eens een keertje, dan maak ik een aantekening van, ik moet toch een keertje terugkijken, ik weet hier eigenlijk helemaal niks van. En ik denk dat het heel bijzonder is, dat we ons mogen realiseren, er is er maar één, het hoofd. Dat is onze Heer. En wat is dan de plek die wij hebben toegewezen gekregen? Bij elke plek gaat het om dienen. Bij elke plek gaat het om vorm van heerlijkheid. Bij elke plek is het, u bent mijn Heer. En dan wordt er zo makkelijk gezegd, al het bestuur van de gemeente. Kijk, dan is het gewoon goed om dat eens na te lezen bij Paulus. Maar al het bestuur van de gemeente was heel duidelijk plaatsgebonden. Alleen Paulus was een apostel die in al die zaken het evangelie kon spreken. Maar een opziener of een oudste had niets te vertellen in een andere gemeente dan de gemeente waarin die woonde. En ik denk dat je toen ook helemaal geen samenwerkingsverbanden of wat dan ook had. Maar er is er één. Deze plek die God me heeft toegewezen, dat is eigenlijk nog steeds zo denk ik, dus de plek die God me heeft toegewezen, u heeft me geroepen om een plek in te nemen in de gemeente Ebenezer in Rotterdam. En dat is de plek waar u me neerzet. En daarin heerst niet een mens, of daar heersen geen mensen, maar daar is er één Heer, en dat is onze Heer Jezus Christus. Die is het hoofd van de gemeente. En ik denk dat op het moment dat mensen zich gaan zetten op de plek waar Christus alleen maar hoort, dat gezegd zou moeten worden, gezien zou mogen worden. Ik kan me herinneren dat staat nou in, voor mij is dat een pijnpunt, in de schrift is al het bestuur van gemeente plaatsgebonden. Ik kan me herinneren dat we een gegeven moment in een bepaald overleg zaten en dat een van de broeders zei, in alle oprechtheid, verder wil ik het helemaal niet, we zijn in alle oprechtheid, wij zouden ons alleen op Rotterdam moeten concentreren. Dat we met een heleboel mensen door het hele land verbonden zijn, dat is eigenlijk tegen de schrift, we moeten alleen maar bezig zijn met Rotterdam. En eerlijk gezegd is dat toen gebeurd. We hebben bepaalde dingen losgelaten die we als Ebenezer georganiseerd hadden. Regionale ontmoetingsdagen en dat soort dingen. Ik praatte regelmatig met vader over en ik geloof toch dat niet goed is geweest. Want degene die met ons verbonden waren en woonde in Drenthe of in Flevoland of in Brabant of waar dan ook. Dat waren geen lokale gemeenten, maar dat waren broeders en zusters die God had bepaald bij het evangelie van genade en verzoening. En die met ons verbonden waren, omdat dat het kanaal was waarin God dat gedaan heeft. Die met ons verbonden waren in deze boodschap, in dit evangelie van Paulus. Dus het woord plaatselijke gold daar niet. Dat waren gewoon mensen die niet woonden in Rotterdam, maar wel ten diepste met ons verbonden waren. En dat kom je dan vaak tegen. Mensen die je vaak dan, als je ze sprak, als je ze ontmoette in bepaalde momenten, dan merkte je hun vaak heel eenzame positie. Hoe blij ze waren dat ze zich realiseren mochten van, ik heb broeders en zusters in Rotterdam. Dus we hadden eigenlijk gewoon daar een stukje dienstbetoon in mijn ogen moeten blijven doen. Maar ik snap heel scherp wat Paulus zegt in al die dingen. En ik denk dat het mooiste wat ik me ook deze voorbereidingsperiode heb gerealiseerd. Vader, u heeft het grandioos georganiseerd. Grandioos in een grote structuur gezet met alleen hem als hoofd van de gemeente. En ik denk dat het gewoon goed is. Nou, dat, over opzieners valt verder een hoop te zeggen, maar ik wil nog graag met u verder gaan met het begrip begrip dienaren. U snapt dat ik het woord diakenen graag zou zeggen, want u ziet daar het Griekse woord achter staan waarin je dat woord erkent en herkent. U weet het, Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn, tezamen met opzieners en dienaren. En ik hoop dat ik nu bij u zou kunnen zeggen van, oké, ik hoop dat ik je heb uitgelegd wat een opziener is. Dat is een dienende broeder, die opmerkzaam is op de mensen die God om hem heen in de gemeente gezegd heeft. En zich realiseert, ik heb maar één hoofd, dus maar één Heer, dat is Jezus Christus. Of Christus Jezus, als je het zo wil zeggen. En dan krijg je dat begrip dienaren, wat er daarna staat. En als je nou een begrip hebt van, hoe ver zijn de kerken afgedwaald van wat een dienaar moet zijn? Ze maakten van een opziener een bisschop en van een gewone dienaar maakten ze een diaken, een bepaalde ambtsdrager. En eigenlijk de betekenis van dat woord is gewoon dienaar. Het is wat al staat in Matteüs 20, 26. Wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En ik denk dat het heel begrippen, heel goed is. Wie iemand dient, die biedt de ander iets aan. En met dienen vervul je eenvoudige taken zonder groots vertoon. En het woord dienaar is een woord wat we goed zouden moeten begrijpen. En als je dan kijkt, bijvoorbeeld in de lijst met aantekeningen, als u die heeft, dan ziet u heel veel geciteerde schriftplaatsen uit de brieven van Paulus. In 1 Korinthe 3 vers 5 staat heel mooi, wie is dan Apollos? En wat is Paulus? Dienaren. Door wie wij tot geloof gekomen zijn, en wel zoals de Heer dit aan een ieder geschonken heeft. Maar het zijn dienaren. Dus het gaat niet om Apollos, het gaat niet om Paulus. Zij waren dienaren, mag ik het zo zeggen, instrumenten. Die maar één ding wilden. Datgene wat God van hem vroeg. En zo kom je heel veel van die begrippen dienaren tegen. En Paulus weet het heel scherp hoe het zit. Zoals jullie leerden van Epaphras, onze geliefde medeslaaf. Die ons een trouwe dienaar van Christus is. Dat zegt Colossense 1 vers 7 dan. En mag ik nou een beetje een opmerking maken die lijkt op de leraar die ik altijd geweest ben. Maar het is echt wel de moeite waard. Dan zeg ik het heel voorzichtig, maar je begrijpt het wel. Maar ik zou me kunnen voorstellen, als je Paulus leest, dan kun je eigenlijk niet zonder de Nederlandse concordante vertaling. Want die concordante vertaling, die brengt jou en mij, die brengt ons bij het woord van God, zo laat ik het zeggen, letterlijker vertaald, waardoor je veel dichter bij God komt. Veel dichter weet hoe zaken zitten. En ik denk dat dat het heerlijke is. Met alle respect voor alle Bijbelvertalingen. Ik weet dat er vertalingen zijn die heerlijk lezen, omdat ze zo in gewone taal zijn. Maar soms denk ik van, je meent het. Heb je dat vertaald? Ik ken de schrift, net zoals u. Ik denk, joh, er staat dat en dat. Dag essentie. Met andere woorden, ik ben heel blij, en ik hoop u ook, met de concordante vertaling en dat u die naast uw Bijbel hebt liggen, op uw Bijbel hebt liggen, bij uw Bijbel hebt liggen en dat u daarmee leest. Maar hoe je het woord wat achter dienaren zit ook vertaalt, het is geen titel van een kerkelijk ambt. En dat is het heerlijke vind ik van die concordante vertaling. Allerlei kerkelijke termen, die worden gewoon weggezet, want die staat er zo niet. En vertaal dan gewoon wat er staat, dienaar. En als je dat dan hoort, een diaken, een ambtsdrager, een bisschop, ze worden geacht alleen maar te dienen. En ik denk dat dat het hele bijzondere is, dat je dat mag realiseren. Dat woord dienen, dat is inderdaad op de plek waar God ze neerzet. Er staan, er zijn tot opbouw en tot vertroosting en versterking van degene die God naast u zet. Niet van, je moet alleen bij mij zijn, want ik weet het. Maar gewoon op de plek waar God je neerzet, gebruikt kunnen worden voor degene die hij op je weg brengt. Nou, dan gaan we naar het volgende begrip, het woord ambtsdrager. He, dat is een bepaald woord wat je daar ook ziet staan in je tekst. He, we komen het straks even tegen, maar het staat bijvoorbeeld in Filippenzen 2 vers 17 en vers 30. He, wat is nou een ambtsdrager? He, als ik even kijk naar 2 vers 17. Even kijken. Dan staat daar. Maar ook al ben ik als drankoffer bij het offer en de bediening van jullie geloof, ik verheug me. En verheug mij samen met jullie allen. Als je gewoon die tekst leest. Hè, en ik zou zeggen, pakt u gewoon de andere teksten er ook bij. Hè, dan besef je, wat wil het nou zeggen? En het is een vorm van dienstbetoon. Die je bij Paulus bijvoorbeeld heel sterk tegenkomt. Dat woord, hè, wat dan met ambtsdragen hier staat aangeduid. Hè, als je dat naleest in zijn vindplaatsen. He, en dan staat het onderstreept waar dat woord staat. He, dan zie je, dan wordt dat specifiek gebruikt voor bijzondere aangelegenheden. En ik denk dat het goed is om je dat te realiseren. He, en een mooie tekst, en die wil ik als voorbeeld gebruiken. He, dat is Filippenzen 2 vers 30. Waar dan staat, want om het werk van de Heer is hij, en dan gaat het over Epafroditus, tot aan de dood genaderd, zijn ziel riskerend, opdat hij, wat jullie ontbreekt aan dienstbetoon naar mij toe, volmaakt. En ik denk dat het heel mooi is als je zo'n tekst leest, hè, dat als je je realiseert, hoe werkt Paulus, hoe schrijft Paulus zijn brief? He, en het is best goed om je dat te realiseren. Paulus wijst op voorbeelden. Als hij een brief schreef aan bijvoorbeeld de Filippenzen, dan schreef hij en gaf hij voorbeelden van mensen die ze kenden. En ik denk dat het gewoon goed is. He, het gaat over de positie waar we staan. En wat kan ik daar nou van leren? Nou, hoe diende Christus Jezus? Hoe diende, ook zo'n voorbeeld, hoe diende Timotheus? En dan krijg je hier dat voorbeeld van, hoe diende dan Epafroditus? Dat is heel goed om je dat te realiseren. We komen daar natuurlijk uitgebreid nog bij op terug, maar het is gewoon heel, heel fijn om je dat te realiseren, hè, dat hoe Paulus dat werkt. En dan moet je eens kijken, en dat is een opdracht die ik je meegeef, en ik vertel hem niet, dan heeft Paulus het over Epafroditus. En dan wil ik u ook nog wel wijzen op de tekst, maar dan moet ik zelf eventjes kijken. Kijkt u nou in Efeze 2 vanaf vers 25. Even kijken, ja. En gaat u dan eens kijken van, wat zegt Paulus daar over Epafroditus? Dat is best heel mooi. Hij vertelt 5 dingen van hem. En die 5 dingen, die geven jou en mij, als we lezen, zicht op wie Epafroditus is en wat hij deed. Moet je gewoon eens die 5 betekenissen die daar genoemd staan even aangeven. Ik hoop dat je dat mag zeggen. Het is echt een prachtige tekst, hè, die vers 25, zeg, doe ik het fout? Filippenzen, ja, sorry. Je hebt helemaal gelijk, Daten. Het is Filippenzen natuurlijk. Zo, ja, Filippenzen. 2 vers 25, sorry, daar staat dan, laat ik het maar even lezen. Nou, ik heb het fout gedaan, moet ik het even goed corrigeren. Dus Filippenzen 2 vers 25. En dan zegt Paulus, ik acht het echter noodzakelijk, Epafroditus, mijn broeder en medewerker en medesoldaat en jullie apostel en dienaar, voor wat ik nodig heb, naar jullie toe te zenden. Ik hoop dat je ze gezien hebt, alle 5. Wat voor een man is dat? Dat deze 5 dingen door Paulus gezegd worden. Paulus stuurt niet zomaar even een loopjongen. Maar hij stuurt een broeder die hij met die begrippen aangeeft. Het was een man, hè, die door Paulus werd gebruikt om de mensen in Filippi te laten zien hoe het zit. En ik denk dat het gewoon goed is. Als je die schriftgedeelten ziet en er worden zo achter elkaar van die begrippen genoemd. dan zou je even moeten aanstrepen, zou ik bijna zeggen, voor jezelf. En bij elk begrip zou ik me afvragen, wat zegt dat? Wat betekent dat? Waar wijst dat eigenlijk op? En ik denk dat het gewoon goed is, hè, dat Filippenzen 2 vers 25, hè, maar dan een gegeven moment zegt hij ook, en lees dat maar eens bij 30, daar komen we nog een keer op terug, maar dat staat in je tekst, want om het werk van de Heer is hij, die Epafroditus, tot aan de dood genaderd, zijn ziel riskerend, opdat hij wat jullie ontbreekt aan dienstbetoon naar mij toe vol maakt. Met andere woorden, dat dienen, dat ging heel ver, als ik het zo mag zeggen. En ik denk dat het gewoon goed is om dat goed tot ons te laten doordringen. Het is inderdaad zo'n volkwerker, zo'n man die een ambt uitoefent, die in opdracht van Paulus zijn werk doet, die dienst doet, dat het heel scherp duidelijk wordt. En wat is er gebeurd met zo iemand die een bepaald ambt is gaan vervullen? En dan denk ik even aan de kerkelijke organisaties. Dat is dan iemand die tot de grootste van de gemeente gerekend wordt, in plaats van tot de geringste. En dat bedoel ik niet gek hoor. Ik heb een echtpaar bij me gehad, huilend. Er waren allerlei zaken die nu verder niet aan de orde zijn, maar die pastoraal lagen. En een gegeven moment, ja, voor jou is het makkelijk. Dus ik keek er echt met een groot vraagteken gezicht aan. Voor mij is het makkelijk. Ja, jij hoort bij de inner circle. Jij hoort bij de kern van de gemeente. En wij, ja, wij hangen er maar zo'n beetje bij. Ik heb dat uitgebreid met haar en de man besproken. Om er te laten merken dat het helemaal geen kwestie was van degene die het woord spreken, die een bijbelstudie mogen geven, die pastoraal werk doen, zien dat niet als een grote kwaliteit van henzelf. Maar het is gewoon op de plek waar God ze neerzet om, komt hij, te dienen. En ik denk dat dat hele goede zaken zijn te zeggen. En als je het gaat over wat is nou ware grootheid. Dat is niet heel erg hoog opgeleid zijn of zo, of verfijnde manieren hebben, of een belangrijke positie bekleden. Als ik kijk wat God van ons vraagt, als ik kijk naar wat God van mij vraagt, want dat is het dichtstbij, dan vraagt God niet allerlei dingen van me die ik niet kan, maar gewoon, ben jij nou op de plek waar ik je neerzet? Degene die wil dienen. Als ik je daar naartoe stuur voor dat gesprek en die situatie, wil jij dan gewoon dienen. En ook zo'n begrip als slaven en dat soort zaken meer. Dat denken we dan allerlei dingen bij. Dat is een beetje de geschiedenis die dan op alle mogelijke manieren doorwerkt in ons. Maar een slaaf, dat hoef je niet negatief over te denken met alle bijgevolgens. Maar het is gewoon iemand die dient. U zegt ga en ik ga. U zegt en ik doe het. En ik denk dat dat het bijzonder is. Met slaaf duidt Paulus aan. Gewoon iemand die op een geringe plek misschien zijn taak doet of haar taak doet. En kan dienen en wil dienen. En ik denk dat dat hele sterke woorden zijn om je dat te realiseren. Het gaat helemaal niet om iemand die het heel erg perfect allemaal doet. Het gaat om iemand die bij het spreken, bij een studie geven, bij een gesprek. Zonder dat dat in grote woorden wordt gezocht misschien, maar gewoon blijkt van hem te zijn en datgene graag met je wil delen. Ik denk dat juist door mensen die zichzelf groot achten, belangrijk achten, het gaat om mij, nee, mag je dan heel voorzichtig herinneren aan het feit dat het niet om jou gaat, maar ten diepste gaat om hem. Hij is het hoofd van de uitgeroepen gemeente. En dan is het inderdaad zo dat dienstbetoon, dat dienen, dat willen staan op de plek die God je toewijst. Misschien had je jezelf een hele andere plek toegewenst of toegedacht. Maar God zegt, dat doe jij. En ik denk dat als je datgene wat God je toewijst, op de plek waar hij je neerzet, tot eer en lof van hem bent, dan kan dat uitwerken. Ik ga nog even door. Het begrip wat ook heel belangrijk is, want er zijn een heleboel dingen over te zeggen, dat is het woord oudste. En u ziet daar het woord, het Griekse woord staan, dat je kunt vertalen met, ja oké, senior, vooruit. hè, of oudere. Maar je mag best zeggen oudste. Want als je oudere zegt of senior zegt, dan denk je net als ik, denk aan iemand van een bepaalde leeftijd, terwijl het erom gaat, hè, dat oudste is wel een goed begrip om het aan te geven. Hè, en ik denk dat het gewoon goed is om dat je te realiseren. Want waar duidt Paulus dan op? Waar duidt dit woord op? Mijn inziens wijst dat op een leeftijd hebben die wijsheid met zich meebrengt en ervaring en de bekwaamheid om voor te staan. Daarom zie je bepaalde senioren, dan zeg ik toch even dat moderne woord, hè, ingeschakeld zijn om richting te geven aan zaken die de gemeente aangaan. En ik denk dat een beetje het punt is wat er is. En ik denk dat waarom in Filippenzen er niet over gesproken wordt in die zin, dat is, ze worden niet afzonderlijk genoemd, hè, je kan de brief erop nalezen, maar het gaat om het dienen van ons allemaal voorop, inclusief de oudste. Dus die hele groep heeft maar één taak. Het enige wat ons in de gemeente geldt, of te doen staat, is dienen. Op de plek staan waar hij je heeft neergezegd. En er zijn een heleboel dingen waar je het nu over kan praten. We hebben zelf ook oudsten in ons midden. Hoe komt dat dan? Zijn die gekozen? Er zijn toch geen apostelen die ze kunnen aanwijzen? Hoe ziet dat dan? Nou, ik denk dat als je praat met mensen, dat men heel goed ziet, hé, datgene wat hij daar doet, dat is eigenlijk enorm om dat en dat te kunnen doen in de gemeente. Bijzonder dat God hem op die plek zet, want dat is een kwaliteit die daar nodig is. En een oudste is niet iemand die met veel tamtam en veel toestanden in een speciale, bijzondere ceremonie met handoplegging, weet ik veel wat, tot een taak wordt gesteld. Maar gewoon, dat is wat God me te doen geeft, dat is wat ik doe. En ik denk dat het gewoon goed is. Een oudste, dat is iemand die met mensen in de gemeente praat. Wat vind jij? Hoe zit dit? Ik denk daar en daar over. Mag ik jouw mening weten? En datgene wat ze dan horen, dat overleggen ze, overwegen ze, spreken ze met God door. En dan hebben ze hun ervaring, dan hebben ze hun wijsheid. En ik denk dat het punt komt waar het om draait. Ze hebben de schrift. Kennis van de schrift. En ik denk dat het bijzondere is. Het is niet zo dat ik alles weet. Ik kan heel goed iets vinden. Laat ik het zo zeggen. He, ik heb niet zo'n wandelend geheugen, maar ik kan heel goed. Maar het is zo ontzettend wezenlijk. Wat geef je de aandacht? En ik bedoel dat gewoon kritisch ook naar mezelf toe. Hoeveel tijd per dag besteed je aan gewoon de liefdesbrief die God je geschreven heeft door Paulus? He, en hoe lees je? Ik zie het bij mijn leerlingen, maar ook bij, noem maar op. He, dan praat je met iemand, zit je in een vergadering, en dan zie ik een van de broeders, niet bij EH, he, maar dan zit hij constant om het kwartier, kijkt hij op zijn mobieltje. Ik denk, waar ligt nou je focus? He, eigenlijk zou het zo moeten zijn, af. Want ik lees Gods woord, dat is wezenlijk. He, en zo zijn er wel meer dingen, maar ik ga nog niet op mobieltjes opvoeding. S'avonds om 8 uur, mam, ik ga naar boven. Ja, en je weet het, je mobieltje ligt in die plastic mand daar. Die heb je morgenochtend weer terug. He, en dat zijn zaken, als je luistert naar God, heb je geen tijd voor een mobieltje. Heb je geen tijd om, mis ik wat? Nee, als je zo bezig bent, dan mis je dit. En ik bedoel dat gewoon niet kritisch, maar gewoon. Ik had vroeger de neiging, geef maar een voorbeeld, misschien herkent u dat. Hè, dan begon ik de dag, dan had ik mijn gebed gehad. Dan wilde ik het leesrooster lezen en voordat ik dat deed, startte ik eerst mijn computer. Dus terwijl ik dat woord las, hoorde ik hem ondertussen wel draaien. En op een gegeven moment dacht ik van, eigenlijk niet goed. Want ik zit met mijn kop al bij dat ding. Dus ik heb dat afgeleerd. Ik start gewoon de computer als ik klaar ben met het leesrooster. Dat is nog wat dingen bij opgezocht heb misschien. En het is goed overwogen wat er staat en met vader erover gepraat hebt. En dan is daarna tijd genoeg om al dat andere soort dingen te doen. Maar ik denk dat het gewoon goed is. dat we ons realiseren hoe bijzonder het is dat God ons een concordante vertaling geeft, die niet liever wil dan wat staat er in Gods woord letterlijk, en dat in goed Nederlands omzetten. Ik denk dat goed is. He, en als je dan kijkt naar heel die Filippenzenbrief, en ik weet niet of u dat wel eens gedaan hebt, maar je zou eigenlijk gewoon eens die hele brief op je gemak moeten lezen. En misschien dat je zegt van ik maak wat aantekeningen op een blaadje, die hou ik erbij. Misschien komt het in de studie aan de orde en dan heb ik er wat aan. En anders moet ik het nog eens een keertje vragen. Maar het is zo enorm dat je God mag kennen. Eigenlijk dat hij je kent en je lief heeft. Paulus die schrijft die hele brief aan de Filippenzen. En dan aan het eind, dan staat er van het laatste hoofdstuk, dus Filippenzen, en dat is dan het laatste, 4 vers 23, de genade van de Heer Jezus Christus zij met jullie geest. En dan schrijft Paulus erachter, amen. Het gaat, en dat is weer ook zo'n punt dat ik even wil zeggen, en dan gaan we koffie drinken, die hele brief gaat om Gods genade voor de geest. En niet voor lichaam en ziel, zoals in het evangelie van het koninkrijk voorop staat, maar het gaat om ten diepste, besef ik wat het betekent. Besef ik, Vader, wie u bent en wat u uitwerkt. En het dienen bij de Filippenzen houdt dan iets anders in, het gaat over lijden, het gaat over dienen. En dan kijk ik naar de Heer, dat zegt Paulus in 2 Korinthe 1 vers 5, Christus heeft geleden tot de dood toe. Als je kijkt naar Paulus, die werd in boeien geslagen. En het werd hem zelfs door medeslaven extra moeilijk gemaakt. Epafroditus was zwak, de dood nabij. Genade is inderdaad in de geest. En Paulus eindigt dan ook met het vragen van juist die genade van onze Heer voor de Filippenzen en ook voor ons. Alleen zo, zegt dan de tekst, en nog zegt dat mooi, alleen zo mogen we ons gezegend weten door hem te dienen, midden in onze lichamelijke zwakheid, niet in vlees, maar in geest. Ik wil graag hier even een punt zetten. Dan kunt u even bijkomen, een kop koffie drinken, en dan gaan we daarna verder met de andere tekst die we hebben. En daar doe ik dan niet veel van, maar toch wel een bladzijtje, anderhalf misschien. En het is zo ontzettend mooi. Iemand sprak mij deze week. Die belde uit Engeland en hij doet u de hartelijke groeten, Andrew McLarty. En die datum met name moest ik even groeten. En ook de gemeente. En toen zei hij, fouten en verwarring zijn meestal maar een muisklik van ons vandaan. Vond ik een hele mooie gedachte. Die geef ik mee voor bij de koffie. Tot ziens. Ja, we gaan weer verder. Tweede deel van de avond. En daar heeft u een nieuwe tekst voor nodig. Ik ben blij dat die er is. Waar dus staat deel 2, de bijdrage van de Filippenzen. En eigenlijk beginnen we daar, en ik ga het gewoon doen. Maar beginnen we daar met het noemen van twee bijbelplaatsen, twee schriftgedeelten uit de Filippenzenbrief. En ik denk gewoon dat het goed is om daarin te gaan lezen als introductie daarop. Wat enorm belangrijk is, is dat het evangelie verkondigd wordt. Dat de kennis van wie God is ten diepste, dat bekend wordt. En die Filippenzen zijn ons een voorbeeld daarin. Paulus noemt het heel scherp aan het begin, het einde van zijn bediening, van die Filippenzen, die stonden in een speciale verhouding tot hem. En zowel in het begin als aan het einde van de brief besteedt hij daar aandacht aan. En nog zegt dat heel mooi, het is de moeite waard ons in dit hartverheffende onderwerp te verdiepen. Dat is de laatste regel van de inleiding en ik ga met u lezen. Met je lezen die twee bijbelgedeelten. Het eerste is Filippenzen 1 en ik lees 3 tot en met 11. En daar komt hij. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie. Altijd in iedere bede van mij voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend. Vanwege jullie bijdrage aan het evangelie, vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij, die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht zo jegens jullie allen gezind te zijn, omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben, zowel in mijn boeien als in mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Want mijn getuige is God. Hoezeer ik naar jullie allen verlang met het mededogen van Christus Jezus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God. Begin van de tekst, waarin hij laat zien hoe de Filippenzen met hem, zeg maar, verbonden zijn. En ik denk dat ze bijdroegen aan het evangelie van het begin tot het einde van Paulus' bediening. En als ik dat nou zo lees, ik weet niet of u dat ook hebt, hè, maar er staan dan dingen in die ik lees en denk ik, ja, ik weet het, maar ik zou het eigenlijk nog dieper willen begrijpen. Dat is iets om met God over te praten. Hoe hij bepaalde termen zegt. Hoe Paulus aanduidt hoe het is. Jullie hebben mij in het hart, zegt hij tegen de Filippenzen. Hoe ik naar jullie verlang met de mededogen van Christus Jezus. En dan zo'n zinnetje als dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. Fijngevoeligheid. Dat is wat anders dan even snel je mening zeggen en klaar. Maar fijngevoeligheid is weten wanneer je iets moet zeggen. En ik denk vooral wanneer je mond moet houden. Waarin je dat in gebed bij God mag brengen. Nou, dat is het eerste gedeelte. En dan staat daar aan het eind van de brief het volgende bij. En dat is hoofdstuk 4. En dan lees ik 14 tot en met 20. Die mobiel zit toch in uw jas en die staat op de gang, dus die hoor je niet. In alle tijd en rust en ruimte het woord openen. En wat zegt Paulus dan, de brief besluitend? Meer nog, jullie handelen uitstekend door met mij deelnemer te zijn in de verdrukking. Ook jullie nu, Filippenzen, weten dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië kwam, niet één uitgeroepen gemeente met mij deelnam in rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. Want jullie stuurden mij ook in Thessalonica één en andermaal naar mijn behoeften. Niet dat ik naar de gaven zoek, maar ik zoek naar de vrucht die toeneemt op jullie rekening. Ik heb echter alles. En ik heb overvloed. Ik ben volledig voorzien, nu ik van Epafroditus jullie bijdrage ontving. Een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God. Mooi zo, die drie woorden, welgevallig voor God. Wauw. Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen, in overeenstemming met zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in de eonen van de eonen. En er past maar één hartgrondig amen op. Nou, je ziet uit die twee stukken die ik met jullie gelezen heb, hoe Paulus ten opzichte van de Filippenzen en hoe zij stonden ten opzichte van Paulus. Heel mooi. Er staat dan in de tekst, maar het is, wat zet je aan? Wat motiveert je? Wat is jouw beweegreden? Wat brengt je nou in beweging? En dan begint de tekst met een citaat uit 2 Korinthe 9 vers 7. God heeft de blijmoedige gever lief. Het is niet iets wat je moet. Het is iets wat je verplicht bent te doen. Maar je doet het omdat het gaat bijdragen tot het evangelie. Tot de prediking daarvan. En ik denk dat is het enorme. God, en dat is heel belangrijk, ziet wie we zijn. Gelukkig. En hij kent de beweegreden. En dat telt. Als wij iets mogen geven. God weet precies waarom je dat bedrag. Of waarom je misschien geen geld geeft. Kunt geven op zondag. Op dat moment. Het is niet zo dat in ons midden er een vorm is van, dat is in bepaalde landen zo, een vorm van kerkbelasting die je moet voldoen. En er zijn allerlei manieren om het geld uit je zak te halen. Dat zie je dan wel eens, dat lees je dan wel eens, dat hoor je dan wel eens, en dat zie je dan wel eens in een dienst. Dat hoe dat geld dan uit die zakken van onwillige kerkleden wordt geklopt. Maar het gaat om de beweegreden die telt. Waarom geef jij dat wat je geeft? En ik denk dat het mooie is dat Paulus laat zien in zijn schrijven aan de Filippenzen. Hij zegt niet van ik heb het nodig, wil je me geld sturen? Maar ik denk dat hij gewoon doet wat nodig is. Hij vroeg van de heilige nooit voor zichzelf een bijdrage. En als hij wat vroeg, vroeg hij het voor de armen onder zijn broeders die in Judea woonden. En dat had hij afgesproken, gelaten 2, met Jacobus, Kefas en Johannes. Ik denk dat is heel bijzonder. Je ziet er een bepaald moment in het handelen van God. Maar ik vind het mooi, bij alles wat je zou kunnen zeggen. De natieën hadden in die overgangsperiode, zoals wij dat dan noemen, deel aan de geestelijke rijkdom van Israël. En alles wat dat mee te maken heeft, het zal trouwens wel een moment zijn. Als ik dan de krant lees en ik kijk televisie en je ziet hoe de zaken spelen rond dat land en in dat land. Dan denk je, vader, wat zal het een machtig moment zijn dat u in uw plan zover gaat komen, en dat komt, en daar dank ik u voor, dat u zult met dat volk verder gaan. Ze zullen zegenkanaal voor de wereld zijn. En die wereld denkt dat ze het zelf allemaal enorm goed kunnen regelen. Die wereld denkt dat ze dat een ander niet doorheeft hoe het zit. Maar ik werd getroffen door een lied dat ik hoorde, waarin dan heel correct stond, zet het kwaad te kijk. Als je kijkt naar wat er gebeurt in landen. Als je kijkt naar wat leiders, met een hoofdletter denken ze zelf. Leiders beslissen en wat er allemaal gebeurt. Ik denk, vader, ik ben zo ontzettend dankbaar dat u het in uw handen hebt. Dat volk, ja, straks zegenkanaal zal zijn van u. En dat dan de gemeente in de hemelse gewesten al bezig is. En uiteindelijk zal het machtige komen, denk maar aan Openbaring bijvoorbeeld, dat de koningen der aarde heerlijkheid en eer naar het nieuwe Jeruzalem brengen. Maar dat is allemaal niet aan de orde, hoe graag ik daar misschien ook over zou willen praten met je. Maar wat bewoog nou het hart van de Filippenzen om Paulus hun bijdrage te schenken? Ik denk dat je echt mag denken en mag zeggen, nou, Paulus heeft heus niet altijd voldoende ontvangen om de heilige te kunnen dienen en in zijn levensonderhoud te voorzien. Want er zijn bepaalde momenten, lees je dan in Handelingen, dat hij samen met Aquila en Priscilla het beroep van tentenmaker uitoefent. Met andere woorden, als je kijkt hoe God dat doet in het leven van hem, en hoe hij dan zijn laatste jaren in gevangenschap in Rome sleet, ook daar ontving hij van de Filippenzen de bijdrage. En ik denk dat als je dan even dat scherp mag zeggen, als hij al één van de verdienstelijkste was, als mens even zo redenerend, van al Gods slaven, van al Gods dienaren, dan ontving hij misschien minder dan voor een slaaf gebruikelijk was. En dan moet je lezen hoe Paulus dat dan onder woorden brengt. Hij klaagde niet. En ik denk dat het gewoon grandioos is als je ziet hoe hij de woorden kiest en duidelijk maakt, het is van hem afhankelijk. En hij zou best een heleboel aanspraak hebben kunnen maken. He, hij zegt het heel duidelijk, maar tegen de Korintiërs in 1 Korintiërs 9. Hebben wij helemaal geen volmacht om te eten en te drinken? Hebben we helemaal geen volmacht om een zuster als vrouw rond te leiden, zoals ook de overige apostelen en de broers van de Here en Kefas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen volmacht om niet te werken? Wie voert ooit oorlog op eigen rantsoen? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Kijk, als je het nou menselijk benadert, had Paulus er recht op om ondersteund te worden in bijzondere mate. Maar Paulus ging het er helemaal niet om. Die was er helemaal niet mee bezig. Het ging hem niet om die volmacht waarop hij dingen kon verwachten en eisen. Maar hij wilde alles opgeven. Zegt 1 Korintiërs 9 vers 12. Hè, om geen hindernis te geven voor het evangelie van Christus. Ik denk dat het heel bijzonder is. Als je zo met elkaar leest. Hè, dat die Filippenzen hebben hem vanaf het begin terzijde gestaan. Logisch dat ze een speciaal plekje in zijn hart hebben. Hij hoefde nooit een hint te geven of te vragen. Zij voorzagen vanuit datgene wat ze wilden geven. En datgene wat ze voor hem deden, de tekst zei het net, een aangename geur, een hem welgevallig offer. Ze zagen in de behoefte van deze slaaf. En waarom ik daar nou even misschien wat nadruk op leg. Als nou Paulus een brief schrijft en die brief is door God in zijn hart gelegd en door hem op papier gezet en naar ons nu op dit moment toegekomen, dan zou je eigenlijk eens moeten kijken van wat staat er nou eigenlijk? En dan krijg je zo'n tekst als in het begin van de brief waar staat, ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij voor jullie allen, met vreugde deze bede uitsprekend vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Even rustig. Eigenlijk zegt hij, weet dat ik voor je bid. En ik denk dat is typisch Paulus. Hoe begint hij die brief nou? Ik dank mijn God. Hoe beginnen wij ons gebed? Ik heb bij Paulus nagekeken en heel vaak begint hij met dankbaarheid. En met bidden voor degene aan wie hij die brief schrijft. Ik dank mijn God. En dan dankt hij, dan moet je kijken hoe prachtig dat er staat. Ik dank mijn God. 1. Bij elke herinnering. Altijd. Voor jullie allen. Dus dat zijn de drie dingen die spelen. Ik dank mijn God. En dan is het elke herinnering aan jullie. Het is altijd en het is voor jullie allen. Dus die dank van Paulus is gewoon heel duidelijk aanwezig. Dat is meer dan weet dat ik voor je bid. Maar als je nou gaat kijken, dan wordt er gesproken over dank. Je zou ook eens moeten letten op het woordje vreugde. Paulus zegt, met vreugde deze bede uitsprekend. Ik zou bijna zeggen, als je nou toch even een momentje hebt, lees de hele brief eens op je gemak. En noteer eens waar het woordje vreugde staat. Ik geloof dat ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plaatsen zeker heb waarin dat woord vreugde klinkt. En als u ze zelf even naloopt, dan komt u ze alle 11 tegen. Maar het is heel mooi om dat nou te zien, vreugde. En dan zie je dus Paulus dankt. Hij is vol vreugde. En hij is dankbaar om de bijdrage. En als je met die begrippen in je achterhoofd nou eens die brief gewoon rustig leest, dan scherp je dat op precies wat er staat. En ik denk dat dat de dingen zijn die we zouden mogen hebben. Kijk wat ze deden, de Filippenzen. Ze stuurden regelmatig Paulus een bijdrage. En dat gaf hem het vertrouwen, ze zullen het ook in de toekomst blijven doen. En dan zegt hij in het zesde vers, hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. Ik denk dat het goed is, want die staat is zo ontzettend schitterend. Ze zullen Paulus die Filippenzen niet altijd evenveel hebben kunnen schenken, maar bleven hem zenden, bleven hem toesturen wat ze konden missen. Ik denk, dat betekent op de plek waar God hem neerzette, zou het evangelie dat hem van was toevertrouwd, voortgang vinden. En dan moet je eens kijken wat er dan staat, dat zet hij in het zevende vers bijvoorbeeld van hoofdstuk 1. Ze gaven er blijk van, die Filippenzen, hem in hun hart te hebben. En ze gaven er blijk van met hem te verlangen om gezamenlijk deelnemers aan de genade te zijn. Mag ik nou zeggen tegen je, ken jij iemand? Of kun jij mij iemand noemen? Over wie jij kunt zeggen, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan je denk? Ik denk dat het heel bijzonder is om gebed niet te zien als iets wat met speciale handelingen en op speciale houdingen en weet ik wat. Maar eigenlijk is gebed, denk ik, wat ik van anderen ook vaak hoor, een doorlopend moment de hele dag. Je praat met God de dingen door. En ik denk dat bijzonder is. De Filippenzen hadden Paulus in hun hart. Waren met hem dus gezamenlijk deelnemers aan de genade. En dan zegt Paulus, denk erom. Jullie zijn oprecht en niet aanstootgevend tot de dag van Christus. Dus eigenlijk als je kijkt naar die houding van de Filippenzen. Dan gaat het niet om dat de Filippenzen bij Paulus een streepje voor hebben. Maar ze zijn zo bij hem betrokken. Ze zijn zo met hem verbonden. Dat een voortdurend gebed, danken en vreugde en ondersteunen inhoudt. En dan zie je dus, als hij in boeien zit, dan sturen ze ook nog een keer Epafroditus. In zekere zin zou je kunnen zeggen, menselijk gesproken was hij op een zijspoor gezet. En kon niet hetzelfde beroep op hun hulp doen als toen hij nog actief rondreisde om het evangelie te verkondigen. Ze zouden kunnen zeggen van ja, sorry, in de boeien geslagen, niet meer actief, je krijgt geen geld meer. Maar de Filippenzen bleven Paulus trouw. En wakkerden zo zijn verlangen naar hen aan. En vandaar dat we net lazen, misschien goed om dat even te lezen. Hij verlangde naar hen met het mededogen van Christus Jezus. Bijzonder, die woonde in zijn hart. Daarom is het door Paulus' hart, maar door het hart van hem, dat hij bewogen wordt. Zijn verlangen naar de Filippenzen was zo diep en oprecht. En ik denk dat heel bijzonder is. Dat als je die brief zo met elkaar gaat lezen en opent en naleest, het woord van God is niet iets wat je makkelijk leest als de krant. Ik vind het leuke van de krant, dat doe ik nou mee wat ik nooit doe met de Bijbel. Ik leg de krant bij het oud papier. Want dan weet ik het wel, bij wijze van spreken. Maar dat is zo'n boek wat speciaal. Wat aan je hart kleeft. Wat de dingen zegt die je waarmee je kunt leven. Waarmee ik ook weet van mensen die ik daarin nabij heb mogen staan, waar je mee kunt sterven. En ik denk dat bij alle zaken die er zijn, en dan ga ik toch echt afronden, want ik heb alweer een heleboel van uw tijd gevraagd. Maar wat ik nou bij Paulus zie, dat is dat dienen van elkaar. Dat was bij Paulus zo bijzonder, dat al dat liefdevolle dienen van die Filippenzen, dat Paulus aanzette, mede aanzette om voor ze te bidden. Die liefde van jullie bracht jullie ertoe om trouw voor mij te zorgen. bracht jullie ertoe mij meer en meer te laten overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. Jullie zijn eigenlijk in staat geweest en steeds te toetsen wat werkelijk van belang was. Paulus die zegt dat toen hij die brief schreef. En daarmee zegt heel bijzonder om die brief te lezen, die verbondenheid die er tussen Paulus en de Filippenzen is, hoe dat door Paulus gezegd wordt. Ik denk dat ik mag eindigen met de opmerking, hij wenste dat die Filippenzen voor de gaven die ze hem gegeven hadden, op hun beurt zouden terugontvangen wat aan hen in de laatste en hoogste onthulling bekend was geworden. Ik denk dat er zijn zoveel dingen waar wij blij mee zijn. Maar ik denk, die Filippenzenbrief is zo'n heerlijke brief wat betreft dienstbetoon. Maar dan staat er daarover, over die laatste en hoogste onthulling, daar heb je ongetwijfeld over gelezen, zeg je, hè? In de Efezebrief. Eigenlijk, ik weet niet of ik de enige daarin ben, maar ik zit nou dit te lezen. En ik zeg, dit is het laatste wat ik vanavond doe. Maar dan heb ik ondertussen eigenlijk Efeziërs moet ik open hebben. Wil ik open hebben. Of dan lees ik daar. Er zijn een heleboel dingen die ik even op mijn gemak tot me wil laten doordringen. Want dit is wat wezenlijk is. Dit is wat telt. Dit is wat in je hart mag komen. En je mag dragen. En bemoedigen en vertroosten. En ik denk dat het heerlijk is dat jij en ik in een gemeente mogen zijn. Dat God ons daarin wilde plaatsen. En dat we daar die machtige zaken horen. In al dat reilen en zeilen van die wereld mogen weten dat het hem niets uit de hand loopt. Dat hij het onder controle heeft. Hoewel dat erg menselijk klinkt, maar begrijp wat ik bedoel. En dat dan God doet wat waar je wat verdriet van hebt. De manier waarop het gaat in het Midden-Oosten in Israël. Dat het straks zegenkanaal zal zijn. Dan is dat wat ik wil zien in dat volk. Dadelijk, Vader, in uw handen tot zegen van de wereld. En ik denk dat de wereld dan zal inzien en graag bij hem komt van wat hebben we allemaal als mens lopen regelen en doen. U bent degene om wie het draait. U bent degene die het uitwerkt. Ik wil bij u zijn en nooit meer bij u weg. Ik denk dat het goed is. We zeggen het vaak snel, maar God, Vader en Redder. Dat heeft de Zoon laten zien hoe hij God, Vader en Redder is. En ten diepste mogen we weten, wat een prachtig plan heeft u, Vader. U ziet niemand over het hoofd. Ik had deze week een trouwdienst, dan eindig ik ermee. En ik gebruikte er ook het woord God, Vader en Redder. Maar ik maakte de opmerking zo van, mooi hè, er staat eigenlijk Abba in het Hebreeuws. Maar hoe vertaal je dat nou in normaal Nederlands? Nou, net zoiets als papa. Pap, dat is God dichtbij. God is zo dichtbij. In jouw leven wil die zijn. Heeft u laten zien in de Zoon. En hij is erg dichtbij in jouw leven. In het leven van degene die je lief en dierbaar zijn. In de gemeente. Je kan gewoon zeggen, pap, dank u wel. Amen.